van mijn kant de eerste keer in Sneek. Bedankt voor de uitnodiging. Ik hoorde dat Thijs Wolters was hier 2 weken geleden. Die ken ik nog van de cursus die we samen gevolgd hebben. We hebben nog even beluisterd wat hij verteld heeft. Het is mooi om even te doen van tevoren. En we zijn inmiddels, we hebben al wat gelezen. Alweer in het tweede boek van de Torah, het boek Exodus, het boek Shemot, en ik wil vandaag met jullie kijken naar het 18e hoofdstuk. En we hebben dat al gelezen, dan gaan we zo even wat verdere dingen naar kijken wat daar nog meer allemaal in zit. Maar voordat ik dat doe, ben ik altijd wel benieuwd, hoe lezen we nou die Torah, hoe kijken we nou naar die Torah? En we kennen natuurlijk de verschillende zienswijzen, ook wel binnen het christendom, binnen de kerk, waar dan gezegd wordt, ja, die Torah die doet er niet meer toe, die is afgeschaft, de Torah is vervuld. En we lazen het zo net in Matthäus, maar dat lezen we niet even door wat er achteraan staat. En de Torah is oud, hij doet er niet meer toe, het Oude Testament is lang niet meer zo belangrijk als het Nieuwe Testament, maar al dat soort meningen kom je tegen. Maar ik neem aan dat dat hier niet het geval is. Aangezien jullie hier met de Torah ook fantastisch door de zaal heen lopen. En daar heel erg blij mee zijn met die Torah. En voor mij is dat ook die Torah een geweldige openbaring geworden. Van wie God is. En hoe God wil dat we eigenlijk gaan leven. En hierin ons grote voorbeeld Yeshua natuurlijk. In de levende Torah. Ik zie de Torah echt als Gods wijsheid. Welke laat zien hoe we God kunnen liefhebben, maar ook onze naasten. En ik heb ook 2 teksten uit die Torah. Misschien hebben mensen die wat vaker van mij gehoord, die ik echt kernteksten voor mij zijn uit heel die Torah. En dat is onder andere Genesis 1, vers 26 en Leviticus 19, vers 18. Om maar te beginnen met Genesis 1, vers 26, we kennen het allemaal. Er staat, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En als we dan kijken naar het woordje voor onze gelijkenis, ons beeld, dan staat daar in het Hebreeuws het woordje Tselem. En als we dat dan kijken vandaag de dag in het moderne Hebreeuws in Israël, wordt datzelfde woordje gebruikt voor het woord fotocopie. Dus we zijn eigenlijk bedoeld om zo op God te gaan lijken. Dat zien we ook terug natuurlijk bij Yeshua. Het is een fotocopie. Dus doen wat hij doet. En eigenlijk zijn, ja dat kan eigenlijk niet. En dat is een beetje lastig te pakken. Maar zijn zoals hij is. Dat we daarna streven. En in Leviticus 19 vers 18 staat een hele bekende tekst. En daar staat ook van. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Staat daar. Ook dat vind ik zo'n mooie tekst. En ik zag hem al bij binnenkomst. Als ik hier binnenkom lopen, zag ik die vijand al aan de muur hangen. En wat stond ook in God dienen, is mensen liefhebben. En mensen liefhebben is God dienen. Hè? God liefhebben. Dat vind ik wel mooi. Dat is eigenlijk de kern van de Torah. We zijn gemaakt om op hem te gaan lijken. En wanneer ik dan die Torah lees, dan ben ik altijd nieuwsgierig. Wat zit er nog meer voor rijkdom in die Torah en in die lessen van, ook in Jethro straks, wat we gaan lezen. Wat zit er nog meer verborgen? En hoe kunnen we God eren en lief hebben in onze naaste als onszelf? En deze 2 geboden hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. En we zien ook dat Yeshua in het Nieuwe Testament, we hebben het een stukje nog gelezen zo net, of in de dienst, een samenvatting geeft van die Torah. Door God lief te hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Het grote gebod. En ook is die Torah eigenlijk heel het woord van God zo mooi. Want het is eigenlijk een spiegel die ons voorhoudt. En waar we van kunnen leren. He, van de fouten ook. En de gebeurtenissen in heel die Bijbel. Van de fouten en de successen van mensen. En zo ook van Mozes. En met die bril op wil ik ook kijken naar Exodus 18. Wat voor wijsheden zitten daar dan in en wat voor praktische lessen voor vandaag de dag? En hoe kunnen we dit toepassen in ons dagelijks leven? En het boek Exodus is misschien wel goed om even van tevoren te bekijken waar zitten we nu. En dat laten we eigenlijk heel mooi zien als we het begin van Exodus nemen en we gaan naar hoofdstuk 18 toe. dan kunnen we ook een beetje de situatie zien over hoe ons leven daarvoor eruit zag. Als we dus 1 en 2 lezen, dan is het uit het verhaal waarin het volk Israël leeft in de slavernij, onder het juk, of in het koppelen naar het Nieuwe Testament zou je kunnen zeggen, onder het juk van de zonde. En het volk Israël en ook wij hebben een verlosser nodig. En God zelf is de verlosser in Exodus, maar hij gebruikt Mozes hiervoor, in de hoofdstukken 3 tot en met 5. God verlost ons van de slavernij, maar ook van de duistere krachten en vijanden van deze wereld. Door het bloed van het lam uiteindelijk. Denk aan de plagen en als slotplaag, waarin het bloed van het lam Israël beschermt. En deze verlossing is niet het einde, maar het begin van een woestijnreis, ook van onze woestijnreis als het ware door het leven, op weg naar het beloofde land. In Exodus 13 en 14. En we leren dan ook in die reis of ook om God te aanbidden. Denk ook maar aan het lied van Mozes in Exodus 15. En hoe kunnen we God eren en aanbidden en groot maken voor wat hij voor ons gedaan heeft. En vervolgens zien we Exodus 16 en 17 Gods voorziening. We mogen niet klagen, maar we mogen dankbaar zijn. Hij maakt het bittere water weer zoet. Hij laat het manna, het brood uit de hemel neerdalen. En hoofdstuk 17 zien we ook nog dat we leren eigenlijk om te bidden met opgeheven handen, zoals Mozes dat ook doet op de berg. In de strijd tegen de Amalekieten. De handen opgeheven en samen strijden ook tegen het kwaad, ook in gebed. Hij wordt ook ondersteund door twee van die mannen om zijn handen maar omhoog te houden. Maar we kunnen ook in Exodus het verhaal zien van de geboorte van het volk Israël. Je zou kunnen zeggen in Exodus 1 arriveert er een familie in Egypte door de hongersnood, Jacob en zijn familie, met 70 mensen. En wat zien we in Egypte gebeuren? Je zou kunnen zeggen, wat zien we eigenlijk daar? Dat Egypte is als het ware de baarmoeder waarin, het volk groeit. Het groeit uit totdat het uiteindelijk niet meer past. En uiteindelijk zien we middels het verhaal van de uittocht door de zee Israël geboren worden. Bevrijd worden uit de benauwdheid. En dan zien we weer die lofzang in Exodus 15. Vervolgens weer het bittere water en het manna, het brood uit de hemel. En zelfs als ik dat lees, dan moet ik altijd denken aan Johannes 6. Waar Yeshua ook zegt dat hij het levende brood is wat uit de hemel is neergedaald. En dan weer het verhaal van de Amalekieten. Die strijd van Mozes in de, of met gebed, die stap omhoog die we omhoog moet gaan. En dan komen we aan bij hoofdstuk 18. We hebben het net gelezen, dus dat hoeven we niet opnieuw te doen. Maar een korte samenvatting is dat Jethro, de schoonvader van Mozes, die hoort alles wat God voor Mozes en het volk gedaan heeft. En Jethro besluit om Mozes te bezoeken. En vervolgens zien we ook dat ze een maaltijd hebben. En Jethro ziet de volgende dag hoe Mozes druk bezig is om recht te spreken over het volk. Maar hij ziet tegelijk ook dat dit anders moet. En Mozes die accepteert het advies van zijn schoonvader Jethro en hij ontvangt daarvan de positieve gevolgen. En als we dan lezen in Exodus 18 vers 13, dan staat daar: het gebeurde de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. En het volk dat stond van de ochtend tot de avond voor Mozes recht te spreken. Mozes moest recht spreken de hele dag door. Van de ochtend tot de avond. Nou, dat is nogal wat als je dat op je in laat werken. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zou je bijna kunnen zeggen: druk, druk, druk. Wat een gekke werk zou je misschien kunnen zeggen. En les 1 voor vandaag is misschien ook wel van: hoe druk zijn wij? Hoe druk ben ik? Hoe druk ben jij zelf? Met van alles en nog wat. En zijn we met de juiste dingen bezig? En doen we het op de juiste manier? En daar kom ik zo nog op. Want wanneer we niet goed opletten, dan zijn we met van alles en nog wat bezig. Maar de vraag is of we wandelen in het plan wat God voor ons heeft. Of zijn we bezig met dingen die helemaal niet voor ons zijn weggelegd. Die helemaal niet goed bij ons passen. En daar komt nog bij we kunnen ook andere mensen in de weg staan in het ontdekken en het ontwikkelen van hun eigen gaven en talenten door overal maar zelf in te springen en zelf alles te willen doen. Ons verantwoordelijk voelen voor alles. En we zien dan in Exodus 18 dat God stuurt een observator, Jethro, de schoonvader van Mozes, om Mozes te adviseren. Jethro die spreekt en Mozes luistert en hij ontvangt een waardevolle les van God. En hierin ontdekken we dat God andere mensen, meestal ook, maar niet altijd, mensen die we goed kennen en respecteren gebruikt om ons waardevolle lessen te leren. En zo mogen we ook als broeders en zusters elkaar aanspreken en bemoedigen op wellicht wat om ons heen iets zien gebeuren of wat we in elkaars leven tegenkomen. Wat we merken aan de ander en wat we zien. Dat geldt natuurlijk voor leiders ook, maar dat geldt voor ons allemaal. We hebben hulp nodig, we hebben elkaar nodig. Ook als gemeente. Er is geen individu die alle gaven en talenten bezit om te zorgen, om zorg te dragen is eentje voor de gemeente. We hebben elkaar nodig. En wanneer we dat op een leiderschap hebben, dan denk ik dat een leider ook beter gaat functioneren wanneer deze de juiste mensen om zich heen heeft, die dan weer andere kwaliteiten heeft dan hij zelf. Ik moet ook altijd denken, als ik het heb over, we hebben hulp nodig aan het huwelijk, over de man en de vrouw. Genesis 2 vers 18 vind ik dan altijd zo mooi waar staat, dan zien we daar ook dat de vrouw en de man elkaar aanvullen. En dan staat er, het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En dat tegenover hem vind ik altijd zo mooi, want ik sta niet tegenover jullie, en jullie zien niet wat achter jullie is, en ik zie niet wat achter mij is. Dus je hebt elkaar ook nodig om elkaar aan te vullen. En de een ziet weer meer en andere dingen dan de ander. En daarbij is het woordje voor hulp wat er staat, als Adam een hulp krijgt van de vrouw, is dat niet zomaar een woord. Het is ook het woord wat voor God gebruikt wordt. Als we in de psalmen lezen dat God onze hulp is, dan staat daar datzelfde woord. Dus het is niet een te onderschatten hulp, de vrouw zeg maar. We hebben elkaar nodig. En het nodig van elkaar hebben zien we ook in het Nieuwe Testament. In 1 Korinthe 12 spreekt Paulus over de geestelijke gaven, maar ook over het zijn van één lichaam met vele leden. Het een kan niet functioneren zonder het ander. Dus vandaar ook een oproep om we hebben elkaar nodig. We moeten het met elkaar doen. Dus broers en zussen in de gemeente, maar misschien ook wel daarbuiten. Terug naar Exodus. Exodus 18 vers 13. We zien dus dat Mozes gehoorzaam is aan God. Hij is de hele dag bezig om recht te spreken. Van de ochtend tot de avond. Maar tegelijk zien we ook dat God ook wel ziet dat het anders moet. En God stuurt een hulp en doet dat door de schoonvader van Mozes. En waarom de schoonvader, zou je zeggen? In onze cultuur zijn we, nou niet gewoon, maar is het wel, ja, worden wel eens grapjes gemaakt over schoonouders. Niet voor de gek of voor de grap. Maar in de Bijbel is dat wel anders. Een ander verhaal. God stuurt hulp door de schoonvader. En we lezen in deze parasje ook dat we onze ouders moeten eren. We hebben het ook gelezen in de 10 woorden. Eer je vader en je moeder. Exodus 20 vers 12. En zouden onze schoonouders daar ook niet onder vallen? Ik denk het wel, dat daar ook schoonouders mee bedoeld worden. Als commentaar op Exodus 18 vers 7, waar staat, toen ging Mozes naar buiten, zijn schoonvader tegemoet. Hij boog zich en kuste hem en vroegen naar elkaars welstand en gingen de tent binnen. En dan schrijft Rabbi Naftali Tzvi Berlin, met een moeilijke naam, het volgende over. Ondanks dat Mozes, zijn vrouw en zijn kinderen ook meekwamen, maakt Mozes eigenlijk een punt door als eerste zijn schoonvader te groeten. Mozes deed dit door de verplichting, welke we ook bij Joodse commentaren terugvinden, dat je ook je schoonvader en ook je schoonmoeder moet eren. Maar waarom dan, zou je zeggen? Want ook vanuit de Joodse ethiek is beschreven dat een schoonzoon of een schoondochter waardering moet laten zien vanwege het feit dat schoonouders veel tijd en energie in de opvoeding van hun kind hebben gestoken. En welke nu hun vader is, hun man of vrouw. Ik hoorde gisteren dat ook mijn schoonouders vandaag in de zaal zouden zitten. Dus bij deze hartelijk dank voor mijn fijne vrouw, waar ik heel blij mee ben. Ik wist het niet dat ze zouden komen. Maar het gaat heel erg over de schoonvader vandaag, onder andere. Maar het is wel heel mooi. Ik denk dat we onze schoonouders ook moeten eren. En dat zien we ook bij Mozes gebeuren, die handelt zoals hij doet. En we zien dus bij Mozes dat degene die hem eigenlijk advies en hulp biedt, iemand ook is waar hij respect voor heeft. Maar ook iemand die zorgzaam bij hem betrokken was. Want Mozes was getrouwd met de dochter van Jethro. Er zaten ook kinderen, kleinkinderen van Jethro. En iemand die hij vertrouwde. En zo zie je Jethro ook een beetje als een soort van mentor, een soort van coach, een ouder iemand waarvan Mozes ook veel kon leren. En wat we zien is dat er wederzijds respect is. Ze kennen elkaar natuurlijk ook al lang en goed vanuit het verleden. Ik denk zo'n 40 jaar, terwijl Mozes de schapenhoeder van zijn schoonvader Jethro. En het is eigenlijk ook heel ongewoon om vanuit het niets, het niet hebben van de relatie, bijvoorbeeld te zeggen hoe het zou moeten in de gemeente. Of binnen je gezin, of wat dan ook. En het zou ook van slecht leiderschap getuigen om zomaar dingen anders te doen op basis van iemand die zomaar bij je komt en wat zegt hoe het zou moeten. Mensen die je niet kent en die jij ook eigenlijk niet kent. Dan kan ik wel zeggen uit eigen ervaring dat het ook wel andersom is. Dat je ook wel eens van wild vreemde iets kan horen of dat je dat God een boodschap voor je heeft door iemand anders. Maar ook hierin, ik denk dat een relatie heel belangrijk is om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Hé, hoe zouden de dingen dan wellicht anders kunnen? Ik ga het toch ook wel fijn vinden. Iemand die wat ouder is, een soort mentor, een soort coach is, die misschien de weg die je zelf gaat met God, dat iemand je daarbij helpt om je soort te ondersteunen, samen na te denken en samen te sparren. Nou, en zo gebeurt het eigenlijk ook een beetje bij Jethro en Mozes. En wat ik nog wel mooi vind aan vers 7, is dat Mozes en zijn schoonvader elkaar vragen naar elkaars welstand. En dan gaan ze samen de tent binnen. En iemand enig idee welk woordje daar staat in het Hebreeuws voor welstand? Zijn er mensen in de zaal die dat misschien?
Sorry, ik hoor het niet.
Nou ja, dat is ook maar moet je net weten, want ik heb het ook moeten opzoeken. Maar daar staat het woordje shalom. En ik denk dat we in deze gemeente elkaar niet hoeven uit te leggen de ruime en de geweldige betekenis van het woordje shalom. Het is natuurlijk veel meer dan alleen vrede. Maar ze zien elkaar en ze vragen elkaar naar elkaars shalom. Hoe mooi is dat? En zo zien we dus ook, voordat Jethro advies geeft aan Mozes, is er dus sprake van relatie. Ze vragen elkaar, hoe is het met je? Hoe is het met jouw shalom? En wanneer ze dan met elkaar in gesprek zijn in vers 8, dan vertelt Mozes alles wat de Heere gedaan heeft ter wille van Israël, met de farao en de Egyptenaren en al de moeite ook die hen onderweg getroffen had. En hoe de Heere het volk Israël gered heeft en hoe de Heere ook voorzien heeft onderweg. En Mozes begint niet met de problemen die er zijn, maar hij begint te vertellen wat de Heere gedaan heeft. En ik vind het zo mooi, want laten we dat ook met elkaar zo'n les lezen, dat laten wij ook als we bij elkaar komen, elkaar vertellen wat de Heer gedaan heeft. Misschien de afgelopen week in jouw leven, wat heeft de Heer jou laten zien, of wat heb je kunnen doen, of waardoor ben je bemoedigd, enzovoort. En Jethro verheugt zich, want dat is het gevolg. Als je hoort wat de Heer gedaan heeft, in iemands anders leven, dan kan je je daarover verheugen. En Jethro verheugt zich over al het goede wat de Heere aan Israël gedaan heeft. En het gered heeft uit de hand van de Egyptenaren. En Jethro zegt, geloofd zij de Heer, geprezen zij de Heer. En wat nogmaals, wat is het geweldig dat we alleen elkaar ontmoeten, de dingen met elkaar delen, wat de Heer gedaan heeft. Ik merk het ook aan mezelf, als ik dan weer verhalen hoor van medebroeders en zusters, dan springt mijn hart ook mee op van, oh wat fijn, wat mooi, wat bijzonder. En dan ook prijs de Heer. We mogen elkaar bemoedigen en elkaar opbouwen en uiteindelijk samen zijn. Geloofd zij de Heer. En uiteindelijk brengt Jethro een brandoffer en een slachtoffer voor het aangezicht. Er wordt een gezamenlijke maaltijd gehouden als hoogtepunt, zou je kunnen zeggen, op wat God gedaan heeft. Namelijk het Israël uit Egypte bevrijd. En jullie weten ook net zo, nou, ik denk dat het hier wel bekend is, het is één op één door te trekken naar het Nieuwe Testament. Want wat God voor Israël gedaan heeft door het uit Egypte te trekken, zo heeft Yeshua ons natuurlijk verlost uit de zonde, uit de wereld van de zonde en de slavernij. En we mogen het ook doortrekken naar de toekomst. Want er staat nog wat te gebeuren. Dus laten we dat ook vasthouden. Geprezen zij de Heer, geloofd zij de Heer, om wat hij gedaan heeft, om wat hij doet en wat hij gaat doen. Maar goed, we gaan naar de volgende dag. In het verhaal van Exodus 18. We hebben al een stukje erover gelezen. Mozes ging weer zoals gewoon aan het werk. En Mozes lijkt het heel normaal te vinden dat hij druk bezig is voor de Heer. Van de ochtend tot de avond. En dan zegt vers 14, toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij, wat betekent dat wat je allemaal voor het volk doet? En waarom houd je alleen zitting, terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat? En we zien eigenlijk in vers 14, wordt Mozes min of meer geconfronteerd, zou je zeggen, met dat zijn aanpak wellicht niet goed is. Mozes is hartstikke druk. Wat voor hem eigenlijk niet goed is, maar ook niet voor het volk. En Mozes lijkt misschien wel niet zo goed in het aangeven van zijn grenzen. Wat zijn grenzen zijn. En dit is voor beide niet goed, voor Mozes niet en het volk niet. En Jethro probeert Mozes te laten zien dat het schadelijk is. Voor hemzelf en voor het volk. En daarbij is het niet goed dat wanneer voor mensen een stuk eigen verantwoordelijkheid van ze wordt afgenomen door dat er te veel voor ze wordt gedaan. De leider, in dit geval Mozes, die raakt overwerkt en de volgelingen van hem, of en dus het volk, wordt eigenlijk meer of meer passief. Ze verwachten alles van de leider. En waarom zou iemand zich zo overwerken, van de ochtend tot de avond? En dan heb ik het niet direct over Mozes, maar meer in het algemeen, heeft dit misschien te maken met het willen houden van de controle. Want wat gebeurt er wanneer je je werk gaat delegeren? Je verliest eigenlijk de directe controle over waar je als leider of als persoon verantwoordelijk voor bent. Dit geldt niet voor leiders, maar eigenlijk voor ons allemaal. Ik herken het ook in mijn eigen werk. Altijd maar druk, druk, druk en alles maar zelf willen doen. Om het zelf maar te zien dat het gebeurt of dat het goed gebeurt. Of nou, wie niet kan dat zo zijn. En dan zegt Jethro ook, waarom doe je dit alleen? Vers 14. En het is ook best eng. Eng is misschien een beetje een gek woord in deze context. Maar om je vertrouwen te stellen in één persoon. Het kan mensen, maar ook een gemeente, ernstig beschadigen wanneer deze persoon wegvalt. Of dat deze een verkeerde weg bewandelt. En het is belangrijk dat mensen niet alleen niet afhankelijk worden van één persoon. Bijvoorbeeld ook in een gemeente, om het draaiende te houden. Want wat gebeurt er als deze persoon een andere weg kiest, of als hij op een manier in de weg zou vallen? Het is goed om samen te werken, om het breder te gaan dragen. En wat in het algemeen goed is voor een team, dat is ook voor de gemeente belangrijk, is de lasten te delen, de leider te ondersteunen, samen de visie te bewaken en zorgen voor meer balans. En met meer betrokkenen, met oudsten in het geval van Mozes, zouden de oordelen die hij deed van de ochtend tot de avond veel beter verdeeld kunnen worden. Het zou sneller en effectiever zijn. En we zien dus dat Mozes zo druk is, dat zonder het ingrijpen van God door het advies van Jethro eigenlijk overwerkt en overstresst raakt. Of in modern Nederlands in een burn-out terechtkomt. En we lezen dat ook in vers 18. Vers 18 zegt, je zult er zeker aan bezwijken, zegt Jethro. Zowel jij als dit volk erbij is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen. In nummer 11, vers 11, lezen we het volgende over Mozes. Wanneer het volk weer aan het morren is, en Mozes zegt dan tegen de Heere, waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan? En waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat u de last van heel dit volk op mij legt? Het is niet te doen in je eentje. En een paar versen verder in nummer 11, lezen we dat er ook 70 oudsten worden aangesteld. En hoe heerlijk zal dit wel niet gevoeld hebben voor Mozes, dat hij ook daarin de taken kon verdelen. Mozes maakt, of misschien moeten we zeggen, wordt behoed voor het maken van een veel voorkomende fout, zou ik kunnen zeggen. Hij was druk en het druk zijn kun je verwarren met je bediening die je hebt. En daar komen we zo nog op. Het was te veel. Een druk hebben, vandaag de dag, is eigenlijk meer een norm bijna. Maar we raken juist uit balans. Als je iemand vraagt hoe het met hem gaat, dan is de kans groot dat hij zegt, ja, druk. Ik heb het druk. En zo gaat het dan door. Het lijkt wel een norm te zijn vandaag de dag. Maar zo raken we juist uit balans. En dat is ook een Satan heeft ons ook waar hij ons hebben willen. Wil ons weghouden van God en het in de relatie zijn met hem. En zijn plan met ons leven om daarin te wandelen. En als eerste, als ik dit zo roep, als ik het zo tegen u zeg, dan zeg ik het als eerste tegen mezelf, want ik herken het heel erg. Het leven is druk met werk, het gezin, met andere dingen. En druk zijn in ons persoonlijk leven, maar ook voor de gemeente, lijkt misschien mooi en goed aan de buitenkant, maar het kan ons leven fysiek en geestelijk op een negatieve manier beïnvloeden. Vriendelijkheid kan omslaan in irritatie. Je bent minder efficiënt op je werk. Relaties hebben eronder te lijden. Je huwelijk kan onder lijden. Je opvoeding. En nog wel meer dingen. Het kan zelfs je geestelijk zo uitputten om nog met God en zijn woord bezig te zijn. En daar je vreugde in te vinden. Maar als dat zo is, dan zijn we al heel ver afgedwaald. En hoe vaak hebben mensen tegenwoordig dan niet stressgerelateerde fysieke klachten door het te druk zijn. En Mozes reageert op Jethro in vers 15. En dit laat ook tegelijk de valkuil zien van wat hij aan het doen was. Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader, omdat het volk naar mij toekomt om God te raadplegen. Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Het volk was afhankelijk van Mozes geworden. En dan komt Jethro met een reactie. Ja, heel mooi en heel simpel. Hij heeft alles gezien, gehoord. Maar dan zegt de schoonvader van Mozes tegen hem. Wat je doet, is niet goed. Komt weer vers 18, hebben we net gehad. Je zult er aan bezwijken. Te zwaar, je kunt het niet alleen doen. En geen schoonvader zou zijn schoonzoon in een dergelijke situatie willen zien. Geen tijd, altijd maar druk. Geen tijd voor vrouw, kinderen. Bijna ook instorten. Nou, je moet er niet aan denken, lijkt me. En dat geldt natuurlijk niet alleen van een schoonvader naar een schoonzoon, maar dat geldt gewoon in de relaties in het algemeen natuurlijk. Dat willen we niet zien naar elkaar. En er staat dus bewust schoonvader. En als we dat woordje schoonvader zouden denken, ik weet niet vaak het voorkomt, maar het komt heel vaak voor. Jethro, de schoonvader. En waarom? Omdat commentaren geven aan dat het de juiste relatie is die Mozes heeft, die Jethro heeft met Mozes, het zijn van zijn schoonvader, wat maakt dat hij ook belang heeft bij die relatie, maar dat het goed gaat met hem. Want hij was Mozes was getrouwd met de dochter van Jethro. En hij is er niet op uit om te ontmoedigen of een vervelende opmerking te maken. Of alleen maar kritiek te geven. Hij is begaan en betrokken met Mozes vanuit zijn relatie met hem. Een relatie met elkaar geeft ons ook het recht om onze zoon, onze dochter, onze vriend, vriendin, familie, gemeentelid aan te spreken. Op de pijn en de moeite waarin we deze persoon zien. In de worsteling waarin hij misschien zit. En het mooie aan Jethro is dat hij niet alleen vertelt wat er verkeerd is. Dat kunnen heel veel mensen heel goed. Maar hij biedt ook een oplossing om aan het probleem, om het probleem aan te pakken. Alleen zeggen wat niet goed is, helpt niet. Mensen zoals Mozes, welke omkomen in het werk, hebben niet iemand langs de zijlijn nodig die niets doet en die kritiek geeft. Nee, ze hebben hulp nodig. En Jethro geeft een heel waardevol en praktisch advies. En het plan van Jethro zal een positieve verandering teweeg brengen voor alle partijen. In vers 19 en 20 lezen we dat Mozes een belangrijke taak had. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. En vervolgens lezen we ook dat Mozes zich meer moet richten op het onderwijs. Het onderwijzen van Gods wetten en bepalingen en het volk de weg bekend moet maken waarop ze moeten gaan en het werk wat ze moeten doen. Hoe ze moeten leven volgens die Torah. En dat was een belangrijke taak van Mozes. En hij wordt eigenlijk door het advies van Jethro in zijn kracht gezet, zou je kunnen zeggen. Op positie gezet waar hij eigenlijk het beste tot zijn recht komt. Het volk onderwijzen over de Torah. En wat dat inhoudt en wat dat betekent. En zo ook de vraag vandaag, hoe kunnen we met elkaar kijken, hoe kunnen we elkaar in onze kracht zetten. Op in positie brengen waarin we vruchtbaar kunnen zijn voor hem, voor God. En soms lijkt het dus makkelijk om op korte termijn alles zelf op te pakken. Zelf te regelen en alles maar te doen. Maar dat is kortzichtig. We moeten samenwerken. En mensen hebben onderwijs en training nodig om het zelf ook te kunnen doen. En Mozes moet hier tijd voor vrijmaken. En mensen hebben onderwijs dus nodig en hoe ze dit moeten toepassen. Ook in het Nieuwe Testament zien we regelmatig dat Yeshua tijd alleen doorbrengt met zijn discipelen. Ook om hem te onderwijzen aangaande de dingen van het koninkrijk. Vers 21 van Exodus 18. Jij moet daarnaast onder het volk om gaan kijken naar bekwame mannen. Godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Mozes moest leiders, oudsten aanstellen die taken van hem gingen overnemen. Ik las laatst in een artikel dat 90% van succesvol delegeren niet is om mensen de juiste training te geven, maar om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. Ook in het Nieuwe Testament komen we regelmatig de oproep van Paulus tegen om trouwe, godvrezende, bekwame mannen te zoeken. Als oudste, als diakenen en voor taken binnen de gemeente. En wanneer je de juiste mensen op de juiste plek zet, dan ben je al heel net op de goede weg. Een beetje training doet wonderen. Andersom, wanneer je de verkeerde mensen op de verkeerde plek zet, kunnen ze zelfs met veel training toch heel veel schade aanrichten. En een leider, een oudste of ook in andere situaties, gebed. En een relatie daarin is ook belangrijk. Dat je ook een relatie met elkaar hebt. Dat je weet wat je aan elkaar hebt. Voordat mensen misschien wellicht een belangrijke positie innemen. Of een vriendschap. Vers 22. Deze bekwame mannen die Mozes moet aanstellen. Zij moeten over dit volk oordelen. Maar laat het zo zijn dat ze elke grote zaak voor jou brengen. En over elke kleine zaak zelf oordelen. En dan staat er, maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. Als je dit doet en God het je gebiedt, dan kun je staande blijven en zul je staande blijven en zal dit volk in vrede naar zijn woonplaats gaan. En Mozes, hij luisterde naar de stem van zijn schoonvader en hij deed alles wat hij gezegd had, lezen we tot slot in Exodus. Mozes luisterde naar het veel voordeel van het advies van zijn schoonvader. En iedereen, of ja, ook leiders zouden wijs, of een goed leider is wijs om te luisteren wanneer een waardevolle instructie zijn kant op komt. En doordat Mozes luisterde naar zijn schoonvader, kon hij het dus volhouden. En ook in het boek Spreuken staan ook altijd fantastische wijsheden die passen bij dit onderwerp. Bij het advies, bij het overleg. Spreuken 15 vers 22. Plannen falen als er geen overleg is. Maar door de veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. En in Spreuken 19 vers 20. Luister naar raad en neem vermaning aan opdat u uiteindelijk wijs wordt. En een ander belangrijk punt wat we ook leren in dit verhaal van Exodus 18 is dat we niet direct bij elk conflict naar de hoogste autoriteit moeten gaan. Binnen de gemeente houdt dit bijvoorbeeld in dat we niet direct naar de voorganger of leider van de gemeente hoeven gaan wanneer we een conflict hebben of wanneer er iets is tussen mensen. In het Nieuwe Testament leert Yeshua ons ook dat we eerst met die persoon zelf in gesprek gaan. En mocht het niet lukken, mocht het niet willen en deze persoon luistert, die neemt dan nog iemand extra mee. Wanneer het dan opnieuw niet lukt, dan kan je misschien naar een oudste of naar de gemeente toe gaan. We lezen dit stuk in Matthäus 18, vers 15 tot 17. En zo ben ik al aan het einde gekomen van Exodus 18, wat ik met jullie wil delen. En ik wil het samenvatten met een opsomming wat er voor mij in zat en ik hoop ook voor jullie. Laten we dankbaar zijn. Ik ben dankbaar voor Gods redding en verlossing. Laten we investeren in elkaar, in relaties, in elkaar bevragen. Hoe is het met jouw shalom? Je kunt het werk wat je doet, ook voor de gemeente, ook het druk zijn voor God, kun je op een verkeerde manier doen en daardoor weinig vrucht dragen. Ook al was Mozes verantwoordelijk, hij hoeft niet alles alleen te doen. En ik heb er ook voor mezelf bij gezet, geef je grenzen aan in wat je wel en niet kunt doen. En sta open voor hulp en advies van anderen. En wat ik er zelf ook uithaalde is dat ik bid voor een mentor, een coach. Misschien een ouder iemand, een vriend, vriendin, waarmee je kunt sparren en die je kan begeleiden in wat je doet. Zowel misschien buiten de gemeente, maar ook binnen de gemeente. En bid ook dat God mensen op je pad brengt waarvoor jij een mentor kunt zijn of een coach. Die je kan leren en samen kunt optrekken. Heb respect voor je schoonouders. We zien het heel mooi met Mozes, hoe hij dat doet met Jethro, zijn schoonvader. En Mozes moest zich richten op het doorgeven van Gods onderwijs. Laten wij ons richten op het doorgeven van Gods onderwijs. En discipelen te maken. En hen leren al wat Torah leert en wat Yeshua ons leert. En wat we ook nog zien als een belangrijke les in Exodus 18... Vele handen maken lichtwerk. Mozes was druk bezig van de ochtend tot de avond. Maar nu niet meer. Hij heeft nu mensen die hem ondersteunen, die hem helpen. Vele handen maken lichtwerk. En ik ben, mijn schoonvader zegt altijd, de eerste zegen is voor jezelf als je deze mensen doet preken. En ik heb heel erg veel lessen geleerd uit Exodus 18. En ik hoop dat jullie ook enige punten hiervan kunnen meenemen. En wellicht mag het jullie ook tot zegen zijn. Een hele fijne Shabbat. Amen. Amen.